Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 4 ben ik aanbeland bij 1997, het jaar waarin ik 267 dagen lang 18 jaar oud ben. Bovenal een jaar waarin ik in mijn dagboeken nog altijd over alles onwijs eerlijk schrijf. In aflevering 49 ga ik naar het eindexamenfeest van vrienden en word ik weemoedig. Vraag ik me af of ik niet beter mijn leven kan gaan verfilmen in plaats van alles op te schrijven in een dagboek. En ga ik met de familie Bakker op vakantie naar Spanje. Korbal Marnix en ik gaan tijdens deze vakantie niet altijd even lekker. ...30 juni 1997, maandag, 15:22. Ze zijn geslaagd. Nathan, Ferry, Leo, Klaas, al mijn vrienden die wel in 6 VWO zitten, zijn geslaagd voor hun eindexamen. Ik gun ze hun VWO-diploma. Omdat ze geslaagd zijn, gaf ze gisteren een groot feest. Zo'n beetje iedereen die er was, was super blij, want ook geslaagd. Maar ja, Dion en ik moeten nog een jaar op het VWO. Marleen, die gisteren natuurlijk ook weer meeging naar dat eindexamenfeest, zit volgend schooljaar in 5 HAVO. Wij dus nog een jaar ploeteren op de middelbare school, terwijl de anderen gaan genieten van hun vrijheid. Klaas gaat bedrijfskunde studeren en bij het koor, en waarschijnlijk op kamers. Leo gaat volgens mij biologie doen. In ieder geval wil hij zo snel mogelijk het huis uit. Ik ken zijn ouders, ik begrijp wel dat hij weg wil. Ferry en Nathan gaan samen reizen door Australië. Ferry heeft zijn rijbewijs al. Nathan wil hem deze zomervakantie halen, zodat hij ook door Australië kan chasen. Volgens mij moet Nathan trouwens eerst nog een paar uur schoffelen. Hij was laatst gepakt toen hij na het uitgaan uitgebreid een groot reclamebord stond te mollen. De politieauto had hij niet zien aankomen. Ho! Klinkeralarm. Politieauto. Dat woord heeft gewoon 4 verschillende klinkers achter elkaar. Ik denk niet dat ik dat ooit heb meegemaakt. In dat ene woord zijn sowieso alle klinkers vertegenwoordigd. Een woord van 11 letters, waarvan er 7 een klinker zijn. 7 van de 11 dus. I love it. Genieten. Maar goed, Nathan moest in de politieauto mee naar het bureau en nu moet hij nog een paar uur schoffelen. Die straf heeft hij nog niet uitgezeten, volgens mij. Hoe is dat eigenlijk voor mannen die elke dag gewoon als hun werk staan te schoffelen in die perkjes langs de weg? Komt er zo'n bijdehand ventje een dagje meelopen? Niet omdat hij hun werk zo interessant vindt, maar omdat het zijn straf is. Hun werk? Zijn straf. Werk is sowieso al een soort straf natuurlijk. Je gaat niet werken omdat je werken zo leuk vindt. Werken is een noodzakelijk kwaad om geld te verdienen. Geld dat je kunt uitgeven aan echt leuke dingen in je vrije tijd. Dus werken is de straf die nodig is voor de beloning in je vrije tijd. Ik ken iemand die zoiets als vrije tijdskunde gaat studeren. Dat bestaat dus echt. Interessant. Nooit werken, altijd vrije tijd. Misschien ook wel een goede studie voor mij, volgend jaar. Nog even uitzoeken. Tijdens het eindexamenfeest van gisteren realiseerde ik me ineens dat dit ook een vaarwel is. De vriendengroep gaat uit elkaar vallen. Kapot. Het was ook al even aan de gang eigenlijk. Kijk naar onze band, Big Moon Island. Niemand heeft daar ooit echt de stekker uitgetrokken. We zijn als band meer doodgebloed. Ik kan weer een band oprichten met Dion. Moeten we er wat andere bij zoeken? Of ik ga solo, of ik kap met muziek. Ik ga ze missen. Allemaal, denk ik. Het waren mooie jaren. Maar aan alles komt een eind. Gelukkig heb ik Dion nog. Oh ja, en Klaas zal ik nog wel veel zien natuurlijk. Hij is Marleens broer. Over 2 weken ga ik met de hele familie Bakker zelfs op vakantie naar Sitges. Dat is vlakbij Barcelona. Maar voor alle andere vrienden toch wel, vaarwel. Oh wacht, vrijdag gaan we nog bier drinken met z'n allebei in Nathan thuis. Nou ja, dan binnenkort waarschijnlijk een definitief afscheid. My friends, spread your wings and fly away. Fly away, far away. ...4 juli 1997, vrijdag, 15:29. Ik denk niet dat ik nog heel veel ga schrijven in mijn dagboek. Ik heb net namelijk een Video 8 camera gekocht. Ik heb geld gebruikt van mijn spaarrekening. Die heb ik al sinds mijn geboorte. Papa en mama hebben de spaarrekening afgesloten toen ik ter wereld kwam. Ze zeiden vroeger altijd dat ik dat spaargeld kon gebruiken als ik later groot ben. Als ik aan hen vroeg wat ik daar dan van kon kopen, zeiden ze altijd misschien wel een auto. Vroeger was ik best geïnteresseerd in auto's. Ik ben zelfs een keer met pap en Bas naar de autorij geweest. Ik vond de Ferrari F40 het allergaafst. Maar ik was nog zo jong. Ik had geen idee wat echt waardevol is. Nu ben ik 18. Auto's doen er niet toe. In het leven gaat het om herinneringen en die vastleggen. Dat kan nu met mijn Sony Handycam. Hij heeft 30 keer digitale zoom. Dit is geen reclame, dit zijn de feiten. Mijn Handycam heeft veel knoppen. Ik ga de komende tijd uitzoeken hoe dat ding precies werkt. Maar zeer waarschijnlijk ga ik vanaf nu mijn leven niet meer bijhouden in dagboeken. Maar verfilm ik mijn leven. Bedankt voor het lezen en veel plezier met Ronald Venema, The Movie. ...13 juli 1997, zondag, 15:30. Ja, dat dacht ik dus al. Ik ben alleen maar met filmen bezig geweest. Ik heb de afgelopen dagen vooral in en rond ons huis gefilmd om te oefenen. Geen tijd en geen zin om te schrijven in mijn dagboek. Het is 1997, herinneringen opschrijven is erg ouderwets. Tegelijkertijd, wat ik film is alleen maar wat ik zie. Ik heb bijvoorbeeld thuis gefilmd hoe papa mama helpt bij het opvouwen van de gewassen lakens. Geen zak aan, maar misschien toch belangrijk voor later, om te laten zien dat vaders anno 1997 soms helpen bij het vouwen van de was. In mijn vaders geval zijn dit zeer zeldzame beelden. Toen mijn vader zag dat ik hem en mama stond te filmen, keek hij geïrriteerd naar mij en mijn camera. Ik denk dat hij het vervelend vond dat ik hem stond te filmen, maar hoe hij zich echt voelde, dat blijft onduidelijk voor de kijker. Want gevoelens kan een camera niet vastleggen. Als ik mijn leven wil verfilmen, zal dat dus gevoelloos gaan. Ik ben niet gevoelloos. Integendeel, zou ik bijna willen zeggen. Dus dan moet ik misschien toch maar ouderwets een dagboek blijven bijhouden. Ik ga zo naar Sitges op vakantie met Marleens familie. Ik ben nog nooit zo ver weg geweest. We rijden er in 2 dagen naartoe met 2 auto's. Marleen en ik gaan bij Marleens ouders in de auto. Marleens zus, Lisa, bestuurt de andere auto en neemt haar korbalvriend Marnix en haar broertje Klaas mee. Lisa heeft nog niet zo lang haar rijbewijs. Ik heb laatst 1 keer bij haar in de auto gezeten. Ze slingerde nogal. Heel even kwamen we in de berm terecht, maar alles kwam goed. Ik had dit alleen niet aan mama moeten vertellen, want nu heeft zij geëist dat ik tijdens onze Sitges-vakantie nooit bij Lisa in de auto stap. En die eis heeft ze ook aan Marleens ouders laten weten. En nu weet Lisa dus ook dat ik tijdens die hele vakantie niet bij haar in de auto mag. Ik vind dat nogal gênant. Maar als moeder van mij begrijp ik de eis wel. Je wilt niet dat je eerstgeborene op de Spaanse snelweg sterft bij een auto-ongeluk. In Sitges gaan Marleens ouders in een hotel. Wij, de jongeren, staan met onze tentjes op een camping. Marleen en ik, natuurlijk, samen in 1 tentje. Olé, amor. Ik neem een akoestische gitaar mee. Misschien kan ik er romantisch op tokkelen. Tokkelen op mijn Spaanse gitaar, terwijl de Spaanse zon in de Spaanse zee zakt. En iedereen meezingen voor onze tentjes, bij kampvuur, Nirvana-liederen. Here we are now, entertain us. Mijn camera neem ik ook mee, zodat ik de hele vakantie kan vastleggen. Dit dagboek laat ik natuurlijk thuis. Ik ga echt niet liggen schrijven in mijn tentje over mijn gevoelens. Als de anderen dat zouden zien, denken ze waarschijnlijk dat ik compleet gestoord ben. Of onwijs verwijfd. Korbal Marnix vindt dat volgens mij sowieso al, dat ik verwijfd ben. Of in ieder geval een softie. Maar hij kent me helemaal niet. Volgens mij gaat hij alleen maar op mijn uiterlijk af. Dat hij nou zoveel baardgroei heeft, ik kan er niets aan doen dat ik dat niet heb. Het is erfelijk bepaald. Ik ben erfelijk belast met weinig gezichtshaar. Ik moet leren leven met een babyface. Dat gaat best goed. Maar met een babyface ben je niet automatisch een softie. Ik ben niet wat je ziet. Dat geldt ook voor jou, Marnix. Want je ziet er best aardig uit. Maar eigenlijk ben je een oetlul. Wie weet lukt het me in Sietjes toch om zijn oetlulligheid vast te leggen met mijn camera. ...26 juli 1997, zaterdag, 12:41. Spanje was lekker. En ik heb erg veel gefilmd. Ook de bruiloft van Marleens oom. Want daarom waren we ook in Sitges. Haar oom woont daar in een huis met zwembad. En met de Spaanse vrouw met wie hij ging trouwen. Op die Spaanse bruiloft moesten we natuurlijk nette kleren aan. Daar had ik bij het inpakken van mijn tas niet goed aan gedacht. Ik had wel één lange broek bij me, een lichte spijkerbroek. Net aan, netjes genoeg voor dat huwelijk. Maar verder had ik alleen t-shirts meegenomen. Korbal en Oetlul Marnix was er dus ook bij in Sietjes. Hij had nog wel een aardig nette blouse over, die ik van hem mocht lenen voor dat huwelijk. Minder oetlullig dan ik van hem had verwacht. Ik moest van hem wel overhemd zeggen in plaats van blouse. Dat blauw-zwit gestreepte overhemd van hem was iets te groot voor mij, maar ik kon het in mijn broek proppen, waardoor je dat bijna niet zag. De bruiloft zelf was verder geen hol aan. Het was ook niet te volgen, want het was in het Spaans. Toen het bruidspaar elkaar eindelijk mocht zoenen, pakten ze elkaar vol op de bek. Sommige aanwezigen gniffelden, anderen lachten en klapten. Marnix zei iets te hard, gadverdamme. Onaardig, maar oude mensen uitgebreid zien tongen is ook wel super ranzig. We zijn tijdens de vakantie veel naar het strand geweest. Sietjes heeft ook een apart homostrand. We lagen daar meestal niet ver vandaan. Marnix zei een paar keer dat ik ook best wat verderop mocht gaan liggen. Hij lachte dan en riep, lekker tussen de faggots, Ronald. Als er een grap wordt gemaakt, ben ik de eerste die meelacht. Zelfs als ik de grap niet eens heb verstaan of heb begrepen, ben ik bereid om hard mee te lachen. Maar meelachen met Marnix lukte me soms gewoon echt niet. De ene keer was het niet grappig, de andere keer sloeg het nergens op. Meelachen met oetlullen is gewoon heel moeilijk. Het ging in Sietjes wel vaker, niet zo lekker tussen Marnix en mij. Toen we een keer op het strand naast elkaar lagen, tikte hij me aan en zei, Ronald, moet je kijken. Het meisje daar, die is lekker. Ik zei, dat. Hij zei, wat dat. Ik legde uit dat het moest zijn, het meisje daar, dat is lekker. Want het is het meisje, dus daar verwijs je naar met dat, niet met die. Marnix zei dat ik een beetje respect moest tonen voor meisjes. Hij vond dat ik dingen van ze maakte door naar hen te verwijzen met dat. Hij vond het meisje die menselijker, vriendelijker, respectvoller. Het stomme is, ik was het met hem eens. Maar taalkundig is het gewoon fout. Dus ik hou het toch op het meisje daar. Dat is lekker. Regels zijn regels, Marnix. Trouwens, net alsof hij zo respectvol over meisjes praatte. Hij zei dat Klaas zometeen, als hij in een koorhuis ging wonen, tyfus veel hertjes kon volblaffen. Met hertjes bedoelt Marnix meisjes. Hertjes zijn nog wel lief, maar die volblaffen? Heel erg respectloos. Marleen en ik hebben tijdens deze vakantie weinig aan seks gedaan. Het was in de tent vaak ook wel erg heet. En Marleen was ook nog even ongesteld. Ik kwam daarachter toen we samen in de zee zwommen. Ze was ineens een beetje in paniek. Ik vroeg wat er was. Ze vroeg of ik wist of er hier haaien waren. Ik had geen idee. Ik weet echt niets van de Middellandse Zee. Had ze dan een hei zien zwemmen of zo? Dat had ze niet. Ze zei dat ze ongesteld was. Ze had wel een tampon in, maar was bang dat haaien toch haar bloed konden ruiken. We zijn toen voor de zekerheid maar weer de zee uitgegaan. Je wilt echt niet dat er zo ineens een hei aan je kruis ligt te snuffelen. Op ons laatste avond in Sietjes ging er iets behoorlijk mis. We zaten met ons eigen groepje en met nog wat Spaanse campinggasten bij onze tenten. We hadden best veel drank. Laat op de avond vroeg Lisa of ik wat op mijn gitaar wilde spelen. Ik ging een beetje tokkelen op mijn Spaanse gitaar. Ik zong er zelf zachtjes mee voor de sfeer. Het klonk best goed. Niemand luisterde echt, maar dat vond ik niet erg. Doordat ik tokkelde en zong, hoefde ik in ieder geval niet meer met iedereen mee te praten. Toen Marleen zei dat ze haar bed ging opzoeken, wilde ik met haar mee. De anderen bleven allemaal zitten. Marnix vroeg of hij mijn gitaar nog even mocht lenen. Ik twijfelde. Dat zag Marnix. Hij was best dronken en zei, doe mij nou maar even die banjo, Manolo. Ik gaf hem mijn gitaar. Hij hield hem onhandig vast en ramde op wat snaren. Het klonk nergens naar, maar hij begon er toch keihard bij te zingen. At first I was afraid, I was petrified. Iedereen lachte en begon mee te zingen met dat kutnummer. Ik ben onze tent ingegaan en ben nog redelijk snel in slaap gevallen. De volgende ochtend moest ik pissen. Ik ritste onze tent open. Iedereen sliep nog. Voor het tentje van Lisa en Marnix lag mijn gitaar. Gebroken, geknakt, in twee stukken. Godverdomme. De hals en de rest van de gitaar werden alleen maar bij elkaar gehouden door de loshangende snaren. Compleet naar de kloten. Ik wilde graag weten wat er was gebeurd, maar omdat het nu toch al te laat was, maakte ik er niemand voor wakker. Na het pissen ben ik weer naast Marleen in de tent gaan liggen. Ze snurkte een klein beetje. Ik kon niet meer slapen. Ik dacht aan de verlamde man van wie ik die Spaanse gitaar had gekocht. Hij hoopte volgens mij dat ik er met net zoveel plezier op zou spelen als hij zelf had gedaan, voor zijn verlamming. Nu lag die gitaar hier in sietjes, in tweeën. Ik kon wel janken, maar dat deed ik niet. Ik ben geen softie. Rond 12 uur kwam iedereen de tent uit om te ontbijten. Ik vroeg of iemand wist wat er met mijn gitaar was gebeurd. Marnix reageerde meteen en zei dat hij er ook van was geschrokken toen hij net uit zijn tent kroop. Hij had mijn gitaar vannacht uitgeleend aan een van die Spaanse campinggasten. Hij zei, en die gast was goed. Klaas knikte en zei dat die Spanjaard flamenco speelde. Marnix en Klaas gingen van onze groep vannacht als laatste hun tent in. Een paar Spanjaarden bleven bij onze tentjes hangen, ook de flamenco-gitarist. Marnix vertrouwde hem wel met mijn gitaar. Iemand die zo goed kan spelen had volgens hem respect voor het instrument. Nou, niet dus. Marnix leek boos. Hij stelde voor om een rondje te lopen over de camping om te zien of we die Spaanse gasten konden vinden. Best aardig voor een oetlul. Klaas ging ook mee. Hij moest toch zo kleien. De meeste koortaal is lelijk, maar kleien in plaats van poepen vind ik geen slecht idee. Kleien klinkt minder smerig, bijna vriendelijk. Misschien ga ik dat woord voortaan ook gebruiken. De tijd zal het leren. We hebben met z'n drieën een kwartiertje rondgewandeld over de camping, maar die Spaanse gasten van de avond ervoor waren nergens te bekennen. Marnix sloeg tijdens onze wandeling ineens een arm om me heen. Hij zei dat hij het echt volkomen waardeloos vond dat mijn gitaar zo was mishandeld door die Spaanse eikels. Die vriendelijkheid van hem, zo op het einde van onze vakantie, verraste mij. Zo zie je maar dat niemand alleen maar goed of alleen maar slecht is. De mens kent vele gezichten. Het ene moment een ontiegelijke oetlul, het volgende moment een vriendelijke vent. Mijn kapotte Spaanse gitaar heb ik mee naar huis genomen. Hij ligt hier op mijn kamer in een kast. Ik denk niet dat hij nog te redden is, maar weggooien wil ik ook niet. Ik voel me te schuldig tegenover die verlamde vent van wie ik deze gitaar heb gekocht. Tegelijkertijd, ik heb de Spaanse gitaar meegenomen naar zijn geboortegrond. De laatste die er klanken uittoverde is een Spaanse flamenco-gitarist. Als de gitaar vroegtijdig aan zijn einde moest komen, dan maar zo, thuis en in het harnas. Hey, pst. Op mijn website ronaldvenema.nl onder het kopje foto's en video heb ik een super suf compilatiefilmpje geplaatst van deze zomervakantie in Sietjes. Authentieke beelden geschoten met mijn Sony Handycam 30 keer digitale zoom. Kom, snel kijken. Dit was aflevering 49 van de podcast Alles Onwijs Heerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema78@gmail.com, Twitter @ronaldvenema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik een huilende man aan de telefoon krijg.